Natuur is ook soms bedreigend tegenwoordig, Heere God. En heel veel mensen, ook wij, Heere God, zitten midden in de actualiteit van hoe zit dat nu met deze aarde, Heere God, die lijkt te zuchten, zoals in uw woord staat. Vader, ik bid u voor Benno, wilt u hem woorden geven die aangenaam zijn, die vlot komen, maar die vooral geïnspireerd zijn door uw liefde. Heer, ik bid u echt dat wij ook onze harten en onze oren mogen openstellen om te horen datgene dat u wil doorgeven vanuit uw woord. Dat bid ik in uw naam. Amen.
Amen. Eet smakelijk. Oké, vanavond is de bedoeling dat we ons een beetje rustig op het gemak verdiepen in het thema ecologie, zorg voor de schepping, natuur. Het is de bedoeling dat ik niet heel een tijd aan het woord ben. Ik heb graag een beetje interactie. Zoals Dennis al zei, dus ik ga af en toe wat vragen stellen. Dus reageer gerust. Hoe zotter, hoe liever. We gaan wel zien waar we geraken deze avond en of dat ik thuis geraak. Als jullie braaf zijn, dan speel ik op het einde een liedje. Dan hebben we iets om naar uit te zien. Hè. Dus als je in slaap valt, als de muziek begint, dan is het ongeveer gedaan. Goed, zorg voor de schepping. Mijn e-mailadres staat eronder. Dus als je ergens niet mee akkoord bent, maar je durft dat nu niet zeggen, dan kun je dat via mail doen. Het is niet meer anoniem, maar kijk. Oké, ik begin met een tof citaat van John Stott, een van toch belangrijke denkers binnen het evangelische wereldje. En die zegt, God intends our care of creation to reflect our love for the creator. In het Nederlands is dat juist hetzelfde. Hè. God heeft bedoeld dat onze zorg voor de schepping onze liefde voor de schepper zou reflecteren. Zorg voor de schepping heeft te maken met liefde. Mocht de rest van wat ik nu vanavond ga vertellen eigenlijk vergeten. Dat is de kern. Ja, ik heb al weggegeven. Je moet niet meer opletten. Maar ik hoop van wel. Wie ben ik? Mijn naam is Benno. Je denkt misschien, wat is dat voor een rare naam? Wel, Benno is ook de hond in dat boekje. Benno is ook een bier. Je hebt een IKEA-kast. Een Benno-IKEA-kast. En er is een hotel Benno. Dus ik ben dus kei speciaal. En nu echt over mij, ik ben 35 jaar, ik ben 12,5 jaar zalig, gelukkig getrouwd met Janneke, Janneke Verduin. We hebben 2+2 kindjes. Waarom zeg ik dat? We hebben 2 fantastische dochtertjes en we hebben ook 2 pleegdochtertjes. En voor de mensen die graag over pleegzorg nadenken, ik weet dat er een paar zijn. Spreek mij gerust aan, ik kan u dat van harte aanraden, of juist niet. Het is niet evident, maar het is wel zalig. Ik heb geen auto, dus ik ben hier gekomen met de trein. Ik heb wel een rijbewijs, dus zo een fundie ben ik ook niet. Ik gebruik ook auto's. Ik woon in Melle, dat is al gezegd, dicht bij Gent. Ik ga naar de kerk daar in Gent, in een Vineyard-gemeente. Voor de mensen die dat willen weten, die moeten me achteraf vragen. Muziekkamp, dat is het tofste kamp ter wereld. Ik hoop dat iedereen zijn eigen kamp het tofste vindt. Daar ga ik al jaren mee, als leider en als hoofdleider. Fantastisch. Ik werk voor Natuurpunt, en dat is wel relevant voor deze avond, al 9 jaar. Dus dat is de grootste Vlaamse natuurorganisatie van Vlaanderen. We zijn ongeveer actief in elke Vlaamse gemeente. En ik werk in Mechelen in het secretariaat en ik doe dat beleidswerk. Dus wat ik doe, is veel bla bla, terwijl het de rest de boom boom doet. Dus ik praat heel veel met de politiek, met andere organisaties, met landbouworganisaties, industrie, enzovoort. Dus ik word betaald om het goed uit te kunnen leggen. Ik doe het ook met hart en ziel en ook vanuit mijn geloof. Dus ik denk dat ik ondertussen wel het een en het ander heb bijeengeraapt aan ervaring. Afgelopen najaar in september ben ik naar Nice geweest, naar een conferentie over zorg voor de schepping. Ik wist niet dat dat bestond, tot vorig jaar. Ik werd gesponsord ook door Evangelische Alliantie Vlaanderen, om naar daar te gaan. Ze hebben mijn reis betaald en mijn eigen kerk heeft dan het verblijf daar betaald. Het is een thema dat nog nieuw is. He, ook voor de Evangelische Alliantie Vlaanderen. Ook voor hun is dat nieuw. En ze zeiden van, kijk, we willen graag mensen sturen die daar ook later iets mee gaan doen. Dus eigenlijk sta ik nu hier, omdat ik gratis en voor niks naar Nice ben geweest. Ja. Hé? Dat is fijn voor mij, hè? Ja. Voilà. En ik ben al jaren een groene jongen. Wat ik vanavond ga vertellen, dat meen ik ook. Ik ben er echt doorleefd mee. Dus als je ergens vragen bij hebt, je mag gerust vragen, maar doe je dat zelf wel? Heel veel zaken wat ik vanavond ga vertellen, doe ik zelf. Niet alles. Ja, ik ben ook geen perfecte jongen. Maar ik denk dat deze thema heel praktisch kan gemaakt worden en ik probeer het ook al jaren zelf. Wie zijn jullie? Ik ben even stout geweest. Ik dacht, ik kom naar een kerk, die nodigen mij uit. Rond schepping en christen zijn, ecologie en christen zijn. Wat zeggen die mensen zelf? Op hun website. Ze hebben een groen logo. Het is daarom dat ik het erop heb gezet. En ik dacht, ze hebben een groen dak. Kom hier toe. Ja, het is donker. Misschien is er ligt misschien wat mos op. Maar ik heb gekeken naar jullie visie, naar jullie doelstellingen, wat jullie geloven. Staat er iets in over de schepping? Degene die hem geschreven hebben, mogen niks zeggen, maar gewoon de rest. Wat denkt hij? Ja, nee? Nee, er staat niks in over de schepping, maar wel over de schepper. Bij de geloofsbelijdenis, gelukkig, ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde, enzovoort. Het zit er natuurlijk wel in, maar vaak wat ik zie, ook bij mijn eigen kerk, Vineyard Ganda, als ik ga kijken van wat geloven we nu, wat onze missie, wat zijn onze doelstellingen, schepping komt daar niet in voor. Dat is iets raars. We hebben dat ontkoppeld op een of andere manier. Houd dat even in uw hoofd. Wie weet hebben we op het einde van de avond wel goesting om dat aan te passen. Ik ben erop geweest, ik heb ook de vorige gezien, dus ik heb de alle twee goed doorploegd. Een groen testje. Voilà. Nu moet je echt reageren. Oké, wie gaat er af en toe een keer wandelen in de natuur, even genieten, uitwaaien? Ja. Oké, dan gaan we over naar de quiz. Om even op te warmen, reageer maar. Voilà, dat is de quiz. We drukken op start. En roep maar, hè. Welke vogel is dat? Je mag gokken, hè. Een meeuw, ja, fantastisch, zeg. Ja. Het is voor de kenners, hè. Je mag twee keer missen. Ja, zwartkopmeeuw, tik maar een keer. Lukt dat voor u? De onderste, de zwartkopmeeuw. Nee, mis. Nog een keer. De bovenste, kleine maltemeeuw. Fout, het was de kokmeeuw. Wie zei dat? Ja. Die mag tracteren. De deze. Een roodbordje. Een vink? Ja, klik maar vink. Het was een vink. Ja, nog eentje. Een roodbordje, hé man. Er blijft er eentje hangen, zeg. Ja, roep maar. Ringmus? Ja, probeer maar. Ringmus is niet. Nee, die heeft echt een ring, hè. Rietgors? Oké, rietgors. Het was een ringmus dus, hè? Je hebt op ringmus geklikt, hè? Jij ziet dat niet. Dat is een speciale duif zonder ogen en zonder snavel. Wat is dat nu? Turkse tortel? Ja, klik maar. Onderste? Ja, ja. Voilà. Dat is een gemakkelijke, als je dat niet weet. Een meesje, ja. Is de pimpel of... Het is blauw, het is pimpelblauw, ja. Zo kun je aan het houden, zwart, kool, koolmees. Oké, wat is dit? Ja, winterkoningske. Bovenste, ja. We zijn punten aan het scoren, ze. Merel, ja, oef. Dat was een gemakkelijke. Een groenling, ja. Bovenste, bovenste. Ja, voilà. Dat zijn een paar kenners. Lijster, ik denk dat het ook een lijster is, maar welke? De grote of de zang? De zanglijster? Ja, ik denk het ook. Ja, kijk, knap vogeltje. Wie heeft dat al in het echt gezien? Serieus? Alright. Als je dat ziet, dan gelooft je ogen niet, hè? Ja. Oei, wat is dat? Ja, ik denk ook een geelhoors. Ja. Dat is een gemakkelijke. Geen rood bordje. Een blauw bordje, ja. Maar dat is een lange quiz. Ja, wie durft er te gokken? Ik zal het niet weten. Nee, geen fuut. Fuut heeft zo'n... Ja, tureluur, up. Voilà. Ik heb juist gegokt. Dat is zeker een sterren, maar welke? Of een visdiefje? Zwarte sterren? Ja, zwarte sterren, probeer maar het bovenste. Nee. De tweede, de Noordse sterren? Nee, het was een visdief. Daar gaan onze punten. Oei. Een gewone wilde eend? Ja. Voilà, 3650 punten. Een redelijke prestatie. Oké, we gaan over naar het volgende. Dus we doen een groen testje en op het einde van de lijst zien we hoe dat jullie zijn en hoe groen. Wie eet er af en toe eens een keer biologisch? Ik geloof er niks van. Dat is toch ongeveer de helft, dat is keigoed. En bewust? Of per ongeluk? Is dat bio of wat? Ja? Jij bent gewoon bio, hè? Amai, dat is mooi. Wie vindt er eigenlijk al die aandacht voor dat klimaat en heel dat gedoe een beetje overroepen? Ja, zeg maar gewoon eerlijk. Ja, en wil er iemand reageren? Waarom? Waarom vind je dat overroepen? Wie durft dat te zeggen? Omdat niet heel de wereld meedoet. Niet of wel? Ja. Je kunt natuurlijk die vraag op twee manieren dan interpreteren, maar ik bedoel eigenlijk, veel mensen die zeggen van, de klimaat, oei, opwarming, we gaan er allemaal aan, we moeten onder de 2 graden blijven met opwarming. En dan zijn er een andere groep die zeggen van, ja, dat is toch allemaal overroepen, we hebben daar zoveel impact niet op, dat is normaal dat dat gebeurt. Die wetenschappers, die spannen allemaal samen. Trump, je hebt dat aan de kamp Trump en je hebt de rest. Wie is er lid van een natuur- of een milieuorganisatie? Kijk, niet zoveel. Ja, iemand die half lid is. De bosgroepen, ja. Oké, van wie zijn jullie lid? Veld, heel goed. Iemand van WWF of van Natuurpunt of van Natuurpunt? Extra punten. Wie heeft er al eens een keer meegedaan met een groene actie in zijn buurt? Een opruimactie, ja, gewoon als je het niet meer weet, steek je hand niet op. Ja, ook maar een minderheid. Jullie kerk, wat doet die rond Godschepping? Doet die daar veel rond, weinig rond? Wat heeft die al gedaan? Wie kan er een voorbeeld geven? Ja? Fairtrade-verkoop? Ja, Fairtrade is niet per se bio. Maar het staat er wel bij, denk ik, kijk. Biofairtrade, voilà, heel goed. Zeer goed, nee, zeer goed. Het is zeer goed, het is zeer goed. Nog iets? Weinig. Ik denk dat we moeten toegeven, hè. Ook in onze kerk. Ja, nog iets? Wou je nog iets zeggen, mevrouw? Nee? Oké. Jullie netwerk. Hoeveel christenen ken je die echt begaan zijn met natuur? Dat je zegt van, die gaan ervoor. Ken je er veel? Ken je er 5? Ken je er 20? Ken je er 1?
En je gewoon vanaf hoe dat je denkt dat je wat christenen die eigenlijk daarom bekommerd zijn, maar niet genoeg. Ja,
wat heb je er voor over? Ja, we gaan nu alleen vragen stellen, we gaan nog niks antwoorden. Ja, maar ken er veel? Ja, die ermee bezig zijn. Ja, dat hoor ik ook regelmatig. Maar mensen die dat zo toepassen, dat je zegt van, je komt daar thuis, je ziet naar die zijn leven en je weet, dat is een groene. Ja, niet zoveel. Hè. We zullen het daar even bij houden. Wie kent er een christelijke natuurorganisatie? Creabel, ja, die is heel veel bezig met het scheppingsverhaal. Het is niet echt een natuurorganisatie die zich vooral wil richten met het hele scheppingsverhaal en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Een christelijke natuurorganisatie. Niemand? Er zijn er. Nee, nee. Je begint me een beetje door te hebben, hè. Arroja, ja. Zoek dat maar een keer straks thuis op. Arroja is een christelijke natuurorganisatie. Die was ook degene die conferentie in Nice had georganiseerd. Die bestaat al ongeveer 20, 25 jaar in meer dan 20 landen. En wat zij doen is vaak op een of andere locatie een natuurstudie doen of natuureducatie. Ze nodigen mensen uit de buurt uit, lokale kerken, lokale gemeenschappen. En ze bestuderen eigenlijk Gods schepping en ze vertellen over hoe prachtig dat allemaal gemaakt is. Fantastische organisatie met heel veel kennis ook rond wat er in de Bijbel staat, rond schepping enzovoort. Een hele gemakkelijke. Wie vindt er zielen redden belangrijker dan de natuur redden? Ja, in het Engels klinkt dat eigenlijk beter. Saving souls is more important than saving seals. Zieltjes is belangrijker dan zeehondjes redden. Ja, we vinden dat wel, maar je voelt misschien ergens dat het wringt, of niet? Ja? Nee, het wringt niet? Ja. Voilà. Ja. Voilà. Ja, maar dat is niet altijd zo. Voilà. En daarover hebben we het een beetje vanavond. Hè. Het is, ik zeg ook niet het een of het ander. Als je zielen redt, dan volgt het ander eigenlijk er ook uit. Het hangt samen. Je kunt moeilijk zeggen het een. Zielen redden is belangrijker. Het andere ook. Maar je voelt waar ik naartoe wil. En dan de laatste, en dan gaan we door. Wie ziet er Jezus als schepper? Ja? Waarom? Waarom? Olif? Het is God, Geest en Jezus is één zo? Als eenheid, ja. Maar zie je echt Jezus als schepper? Ja. Ja, heel goed. Wie kent er nog een Bijbelvers? Was er nog eentje, denk ik, in Colossens of is dat er daar? Ja. Door hem is alles geschapen. Voor mij was dat redelijk nieuw in het begin. Ik zag vooral God als schepper, de Geest die er aanwezig was, en Jezus die het verlossende werk deed. Maar er staan best wel wat versen in de Bijbel die inderdaad ook Jezus mee als schepper aanduiden. Fantastisch om te zien hoe dat Gods karakter zo samenhangt. Oké, wat gaan we doen vanavond? We gaan van theorie naar praktijk. Het is de bedoeling ook dat we heel concreet gaan nadenken, wat kunnen we nu zelf thuis doen, of als kerk. Maar we willen vertrekken bij de theorie. Waarom is dit belangrijk om hierover bezig te zijn? Deze avond is zeer goed. Wat zegt de Bijbel? We gaan heel wat verzen de revue laten passeren. Waarom dragen we dus zorg voor de schepping? Het is denk ik belangrijk, als je dat wilt doen, dat je ook weet waarom. Denk, hoe beter dat je weet waarom, hoe meer dat je gaat zorg dragen. En hoe kan je dat doen? En ik hoop echt, en dat is mijn doel van deze avond, misschien doe je zelf nog niet veel, maar dat je na deze avond echt veel goesting hebt om meer te doen. Ook al is dat maar iets kleins, dat is mijn doel, dan ben ik geslaagd. Waarom deze boodschap? Niet zo moeilijk. Al 9 jaar werk ik voor Natuurpunt en lees ik eigenlijk elk jaar van die internationale rapporten die eigenlijk stellen dat zowel bij de amfibieën, de zoogdieren, de vogels, de insecten, vlinders, die continu achteruit gaan. Elke dag sterven er soorten uit, elke dag komen er ook bij. In het Amazonewoud worden nog altijd nieuwe soorten gevonden. Maar het tempo waarop dat diersoorten en plantensoorten uitsterven is alarmerend hoog. En hoe komt dat? De mens heeft een hele grote invloed. Kapt bossen onder andere, waardoor dat stukken natuur verdwijnen. Dat is alarmerend. En je kunt je afvragen, hoe zit het nog met de stabiliteit van de natuur? Natuur moet het eigenlijk zien als een kerkenbouw, als een huis, waar dat de stukken stenen tussenuit vallen als die soort uitsterven. En dan is de vraag, hoe lang blijft het huis nog staan als alle stenen of al die soorten er tussenuit vallen? Dat is nu aan het gebeuren. Het klimaat verandert, of dat je nu gelooft of niet. Het wordt droger in bepaalde periodes, het wordt natter in bepaalde periodes, heter, kouder. Trump zei onlangs nog van in het koude noorden denk ik, van Amerika, waar is die global warming? Het gaat niet over global warming in per se van alles wordt zomaar heter. Het klimaat verandert. Onthoud vooral de term klimaatverandering, waarbij dat we inderdaad wel een stijging zien in de temperatuur. Hoe is die gekomen door de industriële revolutie? De mens is veel meer gaan consumeren en produceren dan ooit tevoren. En die impact op de aarde is veel groter dan wij kunnen inbeelden. Het gevolg is, de natuur is in de war. In mijn Natuurpunt zien we dat continu. Dat soorten planten en dieren op een ander moment gaan bloeien, gaan vliegen enzovoort, omdat de temperatuur wijzigt. Je kunt zeggen, dat is erg, dat is niet erg. Maar we zien dat planten en dieren vaak samen hangen. Als een bloem op een bepaalde periode gaat bloeien en die bij is daar niet, of omgekeerd, ziet je mijn probleem. De bestuiving gaat dus verstoord worden. En zo zijn er heel veel zaken in de natuur die samenhangen, die nu in de war geraken. Overstromingen, die hadden we al, maar klimaat verergert dat. Orkanen worden verergerd door klimaatverandering, watertekorten, en je krijgt echt ook klimaatvluchtelingen. Ik weet niet wie de krant leest, maar de top in Davos, in Zwitserland, gezien, daar maken ze altijd jaarlijks een rapport voor. En wat staat er bovenaan als grootste bedreigingen voor de wereld? Natuurrampen en klimaatverandering. Dus dat schatten die mensen. En wie zijn dat? Dat zijn onze topwereldleiders, topmensen van allerlei grote bedrijven, die bevraagd worden van wat zijn nu de risico's van de komende tijd. En die schatten dus dit als de grootste bedreiging in. Niet de economie, niet iets anders, niet terrorisme, maar dit. Om maar aan te geven, je mag dat blijven ontkennen. Er zijn nog altijd mensen die zeggen, ja, dat is allemaal overdreven. Je kunt het ook gaan bekijken. In Zwitserland bijvoorbeeld heb je bordjes staan daar beneden. Tot hier kwam de gletsjer in 1995. En nu is hij al helemaal naar daar, omdat hij aan het smelten is. En in verschillende, heel veel gletsjers gaan eigenlijk hetzelfde pad op. Zijn aan het smelten, met alle gevolgen van dien voor de waterbevoorrading enzovoort en heel die fauna en flora rond de bergen. Waarom dus deze boodschap? Als de natuur achteruit gaat en het klimaat verandert, onze planeet is niet zo gezond. Er zijn nog altijd schoon stukjes, je kunt er zeker van blijven genieten. Maar anderzijds, en we hebben het ook even in uw gebed gehoord, denk ik, de schepping smacht naar het openbaar worden van Gods kinderen. En dat is een van de belangrijkste versen ook om aan zorg voor de schepping te doen, voor mij dan toch, omdat ik weet dat de aarde, net zoals wij, smachten naar het openbaar worden van Jezus, van God, en dat we samen met die schepping ook gered zijn. Maar daar kom ik later op terug. Want wat is nu ons antwoord als kerk? Ik zie heel veel kerken, die zijn heel goed in het zorgdragen voor elkaar. En jullie hebben ook de toevlucht, als ik me niet vergis. Dat is een keigoed initiatief. Bij ons in de kerk doen ze bijvoorbeeld nog niet. Wie weet dat we dat ook een keer kunnen doen. Maar we zijn niet zo goed in het zorgen voor al de rest. Het is gelijk dat we de mensen soms een beetje loskoppelen van de context waarin dat we dagelijks leven. Het is heel raar. We zeggen, we houden van u, maar van de schepping rondom u, daar weten we vaak niet zoveel over te zeggen. We zeggen wel, we loven en eren de schepper, maar wat met die schepping? Volgens mij behoort de zorg voor de schepping tot het hart van ons geloof. Ik ga daar steeds meer argumenten voor aandragen. Maar ik ga er ook een beeldje bij plaatsen, omdat ik dat ook gelijk schakel met onze zorg voor de kinderen. Als je kinderen gewoon laat doen en er niet naar omkijkt, iedereen weet wat voor kinderen dat je krijgt. Als je de schepping, als je daar geen zorg voor draagt, als je daar maar mee doet wat je wilt, daar gaat er iets mis. En ik denk, we moeten net zo graag zorg dragen voor de schepping, als dat we als ouders zorg dragen voor je kinderen. En je wilt graag dat je kinderen goed opgroeien, dat er goed voor gezorgd wordt, dat ze later op dezelfde manier terug gaan zorg dragen voor hun kinderen. Hetzelfde met de schepping. Dus voor de volgende generaties, niet alleen omdat we dat geloven, maar ook omdat we geloven dat Gods liefde daar ook door getoond kan worden. Wat zegt de Bijbel? Ik heb zelf ook een Green Bible gekocht. Je mocht daar op het einde misschien, als je goesting hebt, een keer inkijken. En er staat in verschillende bladzijden, in groen, je ziet het misschien niet, maar het is echt zo, aangeduid, de stukken rond zorg voor de schepping, of alles wat ermee te maken heeft. Omdat eigenlijk heel de Bijbel, als je ze door een groene bril gaat bekijken, best wel wat zaken bevat rond schepping. Alles wat daarin beschreven staat. En soms lijkt het wel alsof dat we een westerse Bijbel hebben, waarin dat de stukken die ons niet aanstaan, die zeggen, die eigenlijk oproepen tot zorg voor de anderen, zorg voor de schepping, zijn weggeknipt. We hebben het graag gemakkelijk, smart, easy, niet te veel moeite, we hebben het al druk genoeg. De Bijbel zegt veel. En in één plaatje is dit misschien wel het hele verhaal doorheen de Bijbel. En misschien moet ik een keer zelf proberen mee in te vullen. Wat zou het eerste plaatje betekenen? Eden, de schepping, voilà. Dan gebeurt er iets. Zonde, is niet moeilijk bedoel ik. Dan het derde plaatje. Redding, kruis, Golgotha, Jezus. En het laatste? Ja, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik denk, dit is een mooi beeld. Je begint met een schepping die mooi was. En je eindigt met een nieuwe hemel en aarde. Ons toekomstbeeld is positief. En jullie naam voor jullie kerk is daarom ook zeer goed gekozen, Levende Hoop. Daar is waar we naar uitkijken. Wat zegt de Bijbel? Ik ga een aantal versen doorlopen, om aan te geven dat er heel veel staat geschreven. We gaan eerst focussen op God, dan op de schepping en dan op de mens. En gewoon enkel een aantal versen aanhalen. Heel gemakkelijk, een vers dat jullie allemaal kennen. In het begin heeft God alles gemaakt, zowel de hemel als de aarde. De aarde is van God. En dat vers kennen jullie ook. Alles is van God. Alle hemelen behoren toe aan de Heer uw God. Ook de aarde met alles wat erbij hoort. Het staat niet alleen in Psalm 24, maar ook in Deuteronomium, dat eerste vers. En dan, He has got the whole world in his hands. Hij houdt in zijn handen de diepte der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee door hem gemaakt en ook het droge door zijn handen gevormd. Het zijn zaken die jullie al weten, maar God heeft alles geschapen, hij houdt het vast. Alles is van hem, het is niet van ons. Maar soms leven we wel zo. God houdt van zijn schepping. En in de psalm lezen we, de Heer is goed voor iedereen en vol liefde ontfermt hij zich over alles wat hij heeft gemaakt. Een vers dat we niet vaak op die manier denk ik interpreteren, maar alles is echt wel de hele schepping. De Heer is rechtvaardig in alles wat hij doet. Zijn goedheid en liefde stralen af van alles wat hij maakt. Ja, zijn liefde is te zien in alles wat hij heeft gemaakt. God heeft alles door liefde gemaakt. Het straalt zijn liefde uit. En een vers denk ik wat een beetje vernieuwend kan zijn, of dit inzicht erop, is Johannes 3 vers 16. Want al zo lief had God de mensen. Staat daar. Staat daar niet, hè? Er staat zeker de mensen ook, maar er staat de wereld. En in het Grieks staat er kosmos. Het geheel. God heeft nooit gezegd, ik zie alleen maar dat groepje mensen graag en al de rest doet er niet toe. God heeft altijd het geheel voor ogen gehad. En dat is denk ik belangrijk om te weten, want wat dat stuk dat erachter komt, dat reddingsverhaal van Jezus, is voor heel de kosmos, is voor ons en is voor de schepping. Ik kom daar later nog op terug. God valideert zijn schepping. En dat is wel belangrijk. Op het einde van zijn schepping zegt God van, ah ja, alles wat ik gemaakt heb, dat is goed, is zelfs heel goed. En veel mensen zeggen van, ja kijk, dat gaat over ons. God heeft zo wat dingetjes, plantjes en beestjes en water en zo en licht. Maar dan is de mens en dan was hij pas blij. God was heel blij over alles wat hij gemaakt had. De mens binnen de schepping. Geen loskoppeling, maar alles samen, alles in perfecte harmonie, zoals God het perfect voor ogen had. En dat is denk ik belangrijk om in uw gedachten te houden. Ik betrapte mijzelf er ook op dat ik vroeger vooral dacht, God en ik en de rest, ja, dat wist ik zelf niet goed wat ik daarvan moest denken. Maar God zegt, alles vind ik heel goed, toen hij alles maakte. God onderhoudt zijn schepping. U komt naar ons toe en geeft ons land een overvloedige oogst. Dat lees u in de psalm en dan zie je van, God zorgt ervoor eigenlijk dat het graan kan groeien. Door uw goedheid wordt onze oogst bekroond. U geeft ons overvloed. Dus de psalmist is zich enorm bewust dat geen wat groeit op het veld, dat dat door God is, die geeft om zijn schepping. Heel het land jubelt en zingt. Heel deze overvloed is er dankzij u. En ik denk dat is een link die wij niet zo vaak leggen. Vaak als we naar de schepping kijken, alles wat er gebeurt, zeggen van kijk, alles wat hier groeit is dankzij u. Ik heb mijn twee dochtertjes, die zijn nu keigrote fan van de krokusjes die er staan bij ons. En er komen steeds nieuwe bloemetjes uit. En die roepen het uit. We moeten dan komen zien, want er is een nieuw bloemetje open. En ik denk die verrassing, die hoop ik eigenlijk dat terug bij iedereen ontstaat. Want soms merk ik een beetje dat hij ook bij mij een beetje weg is. En ik, ja, dat bloemke gaat open, ja. Het is Gods schepping die weer iets laat zien. En het is de kunst, denk ik, om daar ook weer terug Gods liefde, Gods glorie in te zien. En die connectie terug te maken met zoals God het bedoeld heeft. We gaan dat niet aanbidden, we gaan geen bomen aanbidden. Nee, we gaan samen met de schepping God aanbidden. Hij schraagt de schepping met zijn machtige woord, staat er in Hebreeën. En dan in Psalmen vind je nog een mooi stuk over de zee bijvoorbeeld. Groot en uitgestrekt ligt zij daar, vol kleine en grote dieren enzovoort. En daar wordt er gesproken over de Leviathan, een van de fantastische beesten, supergroot en eigenlijk geschapen voor het plezier van God. Iets heel fantastisch vind ik dat. God onderhoudt zijn schepping, hij heeft er plezier in, hij is ermee bezig, hij is ermee begaan. Hij heeft dat niet geschapen en zijn handen teruggetrokken, hij heeft het nog altijd in zijn handen. God wijst zelf op de wonderen van zijn schepping. Ja, dat stuk kennen jullie denk ik ook wel in Job 40 en 41, waarin dat hij heeft over speciale dieren. Het Nijlpaard wordt het hier vertaald. Maar als je eigenlijk gaat kijken hoe dat beest eruit ziet, kan ik mij moeilijk daar een Nijlpaard bij voorstellen. Krachtige lenden, buikspieren, zijn staart zo recht als een ceder. De pezen van zijn dij zijn stevig verstrengeld. En het is God zelf die naar Job eigenlijk keert en zegt van kijk eens een keer naar die grote beesten die ik geschapen heb. Hey, hoeveel groter ben ik dan niet? God bevrijdt de schepping. In 2 Kronieken staat er, als mijn volk zich vernedert en bidt, mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, zal ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonde vergeven, niet alleen de mens, en dan nu ook, en het land weer gezond maken. De link tussen de zonde van de mens en het land. 2 Kronieken. Romeinen 8, het vers dat ik al aangehaald heb, de schepping ziet er naar uit wanneer dat Gods kinderen zich openbaar maken, want de hele schepping is eveneens de mens onderworpen aan dood en verval, niet uit vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde, maar er is hoop, hè, levende hoop, zoals hier in de kerk. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van de dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Het reddingsplan is niet alleen voor u en voor mij, is voor alles wat we ook rondom ons zien, de hele schepping. Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt. Ik vind dat schoon om te zien dat je op die manier de schepping mag bekijken en zien van, alright, als wij hier Gods liefde laten zien, is de schepping blij. God is daarmee blij. God heeft eigenlijk die twee samengeschapen, de mens en de schepping. En het feit als wij doen wat God vraagt, dan heeft dat ook zijn effect op de schepping. Focus op de mens. We hebben enerzijds het gebod gekregen om voor de schepping te zorgen. Dat is het eerste gebod dat we krijgen in Genesis. En dat is ook iets wat dat soms vanuit de groene wereld, de groene organisaties, wordt verweten aan de christenen. Ja, jullie hebben zo jullie Bijbel, maar jullie mogen gewoon met de aarde doen wat jullie goestingen hebben. En zie eens wat er allemaal is gebeurd. Soms wordt op die manier gekeken, terwijl als je kijkt van God heeft de mens in de hof geplaatst om de zorg daarvan op zich te nemen en de hof te bewerken. God heeft de mens geschapen in zijn beeld, niet om de schepping uit te buiten, maar om ervoor te zorgen, net zoals hij zorg draagt voor de schepping. Een belangrijke nuance die daar gemaakt wordt en die ons voor een opdracht geeft. De gevolgen van zonde voor het land we hebben we daar straks al even gezien, maar in verschillende stukjes, in Leviticus, in Hosea, in Jesaja, komt dat terug. De link tussen als het volk van God zich houdt aan de wetten en de gezondheid van het land. U moet al mijn wetten en voorschriften gehoorzamen en naleven en deze gruwelijke zonde nalaten. Ja, het volk van het land waarin ik u breng heeft doorlopend dergelijke wandaden bedreven. Het land is erdoor verontreinigd. Doe deze zonde niet, anders zal ik u het land uitdrijven, net zoals ik nu zal doen met de volken die daar wonen. Zonde en het land heeft een link. Israëlieten, in Hosea staat daar, luister naar de woorden van de Heer, want de Heer heeft een proces aangespannen. Zijn aanklacht luidt, er is geen trouw, liefde of kennis van God in uw land. En dan allerlei zonden, het ene bloed na het andere. Daarom ligt het land er treurig bij en kwijnen alle levende wezens erin weg. De wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. De zonde van de mens heeft effect op de natuur, maar ook omgekeerd natuurlijk. De toekomst, en dat vind ik een hele mooie, en ook naar uitkijken, die nieuwe hemel en aarde, want dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen, en er zal vrede heersen tussen de panter en de geit. Kalver en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen, en een kleinkind zal hen hoeden. Het toekomstbeeld is schepping en mens terug met elkaar verzoend. En dat vind ik iets zeer prachtigs om voor oog te houden. Nu is het niet zo, we zien mooie dingen in de schepping, maar we zien ook zeer gruwelijke zaken in de schepping. Je ziet ook dat daar de zonde heeft toegeslagen. Maar uiteindelijk, Gods reddingsplan, Gods perfecte plaatje, ook op het einde, zal weer zijn schepping en mens met elkaar verzoend. Eventjes een aantal versen rond de schepping. De schepping getuigt van de schepper. Je leest de psalmen maar, en het komt ongelooflijk vaak terug. Maar ook al in Job wordt er gezegd, vraag het maar aan de dieren, zij zullen het wel leren. Vraag het aan de vogels, zij zullen het jullie vertellen. Of laat de aarde het vertellen, of de vissen uit de zee. Zij allen erkennen dat de Heere alles zo heeft gemaakt. Want het leven van elk levend wezen is in de hand van God, ook de adem van iedere sterveling. Ja, kijk naar de natuur en zie hoe groot dat God is. De hemelen vertellen over Gods grote eer, staat er in de psalmen, en de wijde luchten spreken over zijn scheppend werk. De dag vertelt het aan de dag en de nacht geeft zijn kennis door aan de nacht. En dat is ook een of ander lied dat daarover gaat, als ik me niet vergis, een zeer mooi lied dat we soms in de kerk zingen. De schepping getuigt van de schepper. Nog een vers uit Romeinen. God is wel onzichtbaar, maar zijn werk, alles wat hij heeft geschapen, bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. En dat vers doet mij denken aan, ik heb een atheïstische collega, maar elke keer als ik op de trein zit, gaat het over geloven en wetenschap enzovoort. Heel typische discussies. Maar hij geeft toe, hij zegt van ja, kijk, als ik kijk dan naar de natuur, dan heb ik een probleem. Er gaat ietsje mijn verstand te boven, de schoonheid. Hij zegt, je kunt wetenschappelijk wel verklaren hoe dat dingen zijn ontstaan, maar eigenlijk als ik er naar kijk, dan zie ik een mysterie. Dus hij beseft wel dat er niet alles zomaar in een plaatje te vatten is van de wetenschap verklaard, en dus kan ik ook schoonheid verklaren. Maar hij wil het geloofsverhaal, de God die alles geschapen heeft, niet erkennen. Maar ik heb hem ook met hem gehad over deze avond. En hij vond het goed wat ik ging vertellen. Dat is ook zo kei grappig. Dus je voelt gewoon, hij zit in dubio. Zo, de wetenschap zegt dit, jij gelooft dat. En geloof en wetenschap zijn vaak zeer moeilijk tegenover elkaar te zetten. Maar uiteindelijk denk ik, als wetenschap op een hele pure manier wordt gedaan, dan gaat het vaak moeten bewijzen wat je in je geloof echt gelooft. Ik denk, die twee zouden eigenlijk naar elkaar toe moeten groeien, als je het denk ik echt puur doet. Niet evident, ik ken de discussies, we zouden nog een hele avond erover kunnen discussiëren, dat gaan we niet doen. Maar ook hij, mijn collega, heeft geen excuus, als hij naar de schepping kijkt, om te ontkennen dat er een God is. De schepping prijst de schepper, het getuigt niet alleen dat er een schepper is, maar het prijst hem ook. En dat vind ik wel grappig, want hier staat, prijs hem alle grote dieren in de zee en alle diepe zeebodems, prijs hem. Niet alleen de dieren, maar ook vuur en hagel, sneeuw en mist. En ook u, stormen die zijn woord uitvoeren. De psalmist spreekt eigenlijk alles aan wat hij rondom zich ziet en hoort en bedenkt en ervaart. Prijs zijn bergen en heuvels, boomgaarden en cederbomen. Prijs zijn wilde dieren en het veekruipende dieren en vogels. Alles is gemaakt om God te aanbieden. Wij zijn gemaakt om God te aanbieden. En het schoonste is, denk ik, als we dat samen met de schepping doen. En zoals in Jesaja staat, u zult in blijdschap en vrede leven, de bergen en de heuvels zullen over jullie jagen, en dan het bekende beeld, en de bomen in het veld zullen in hun handen klappen. Dat is hetgeen wat de schepping aan het doen is, daarvoor is de schepping gemaakt, om de schepper te prijzen. Goed, een heel aantal versen, eigenlijk als je ze allemaal zou willen doorgaan, heb je meer dan 300 die je moet doorwerken, maar het is de moeite. Om maar aan te geven, het verhaal rond schepping, zorg voor de schepping, in welke mate dat aan Gods liefde reflecteert, ons opdracht geeft en God prijst, dat is best wel ruim beschreven in de Bijbel. We gaan terug naar onze visie, missie, doelstelling van de kerk. We zien het er niet in terug. Ik denk dat er iets niet klopt. Ik denk dat het evenwicht een beetje zoek is. We moeten niet ineens van alles beginnen doen rond groen en groen en groen en groen, maar het mag wel wat meer zijn. Dan die vraag die ik op het einde stel van mijn quizje, Jezus als schepper. Collis, hebben er een paar mensen een Bijbel mee? Een paar echte christenen? Wilt er iemand van de eerste rij? Ja, wil jij 1 Korintiërs 8 vers 6 opzoeken? En dan de paar rijen daarachter. U mevrouw? Zie je dat zitten om iets voor te lezen of liever niet? Nee. Of u meneer, zie je dat zitten? Ja, zie je het tweede vers, Johannes 1, vers 1 tot 3. Nog een rij daarachter, zie je het zitten om iets voor te lezen? Ja. Colossense 1, vers 15 en 16. En dan, u meneer, jij zit al klaar. Romeinen 1, vers 1 en 2. Olief? Ja. We gaan zo steeds rijden naar achter. Ja, ze gaan allemaal over hetzelfde, over het feit dat Jezus schepper is. Ik heb ze er alle vier ingestoken, omdat ik het super belangrijk vind.
Ja. 1 Korinthe 8, vers 6. Ik heb de herziene statenvertaling. Toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor hem, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem.
Ja. De volgende direct.
Eén Johannes, hoofdstuk 1, vers 1 tot 3. In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
Ja. Het is grappig. Heeft er iemand de Bijbel in gewone taal? Ja. Je moet hetzelfde eens een keer lezen wat net is voorgelezen. Ja, even gewoon...
In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God. En hij zelf was God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn.
Ja, in de ene vers staat het woord. En in de andere vertaling wordt het al direct ingevuld met Jezus. Ja. Het volgende.
In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en hemel, heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen.
Ja. Door hem, voor hem. Ja. En het laatste vers, Romeinen 1, vers 1 en 2, aan de andere kant. Dan kom jij een keer van achter uw knoppen, hè. Merci, hè.
Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften.
Er zal daar een foutje moeten zijn. Nee, dat klopt niet. Mijn laptop staat van achter. Wat is? Ja, in de Gentse vertaling staat hands. Goed, maar er is zeker een versie Romeinen. Ik zal daar een typfout hebben gemaakt, mijn excuses. Waar ook zeker hetzelfde concept staat, Jezus als schepper. Dan iets anders wat ik zeker ook met jullie over wil hebben. Wat ik al een paar keer gezegd heb. Vaak is ons beeld, ik en God en jij. Ik en mijn naaste en God. Dat is ons plaatje wat we vaak als christen voor ogen hebben. En wat ik nu eigenlijk een beetje wil, deze avond wil toe aanmoedigen, om het te zien als God de schepper, de mens en de schepping. Om dat mee op te nemen eigenlijk in onze integrale visie, integrale geloof van ons leven hier op aarde, binnen die context. Alles door God geschapen, wij binnen een fantastische schepping. Waar dat we beseffen dat de zonde eigenlijk de relaties verstoord heeft. Maar dat Jezus als koning eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat net zoals de mens ook de schepping gered is. Jezus als verzoener. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Jezus is niet alleen voor mij gestorven, maar voor heel mijn context. En dat verlossingsverhaal is dus nog veel groter en veel dieper en vergaander dan we misschien ooit maar hadden durven denken of dromen of durven geloven. Ik vind dat fantastisch. God houdt van die kosmos, is daarvoor gestorven, houdt van mij als nietige schepping. En wil er eigenlijk dat die relatie tussen mij en hem, tussen mij en de schepping, hersteld is dankzij het kostbare bloed van Jezus. Waarom dus zorg dragen? We hebben heel veel Bijbelversen al aangehaald. Alles is van God. We leven vaak alsof het van ons is. God heeft de schepping lief. Dat is duidelijk. En dan, ik heb zojuist een spreuk gelezen die zei van, ja, hoe kunnen we nu op zondag de schepper eren en op maandag eigenlijk de schepping vernietigen? In vele gevallen, dat is niet per se jij, maar wij als mens, wij leven wel vaak zo op. Op zondag zijn we, oké, zijn we gefocust, maar tijdens de rest van de week, waar is die focus? Misschien is het toch belangrijk om zorg te dragen voor de schepping. Daar wringt het vaak. De schepping toont zijn glorie, Waarom zouden wij dat kapot maken? Dat betekent ook dat wij er mee voor mogen zorgen. God draagt zelf zorg. En we zien dat God heel de wereld in zijn handen houdt. En de scheppingsmacht naar het openbaar worden van de kinderen Gods. Waarom nog? En dat is dan voor ons. We hebben heel wat opdrachten gekregen. We zijn eigenlijk wandelaars op weg met een grote rugzak. Met die eerste opdracht uit Genesis. We zijn rentmeesters. We moeten zorg dragen. In het beeld van God zijn we geschapen om zorg te dragen, net zoals Hij zorg draagt voor de schepping en voor ons. We moeten opkomen voor rechtvaardigheid. Heel wat er gebeurt met de schepping, met de natuur, is niet rechtvaardig. We hebben zien op verschillende plaatsen in de wereld, het Amazonewoud, dat er ongelooflijk veel gekapt wordt, dat bevolkingsgroepen daar verdwenen worden voor de productie van soja enzovoort. Is niet rechtvaardig. Onze taak als christen, zo zie ik dat toch, is ook om daar op te komen en te spreken voor rechtvaardigheid. Liefde. Onze boodschap aan deze wereld is een boodschap van liefde, maar onze opdracht ook. Hou van God, van je naaste en van jezelf. Dat zijn onze opdrachten. En als je van je naaste houdt, dan kun je moeilijk ook niet houden van hetgeen wat er rondom hem gebeurt. Vaak, als we kleren kopen bijvoorbeeld, worden die in omstandigheden gemaakt die niet zo kosher zijn. We zeggen dat we van onze naaste houden, we betalen voor een kledingstuk, maar die zorgt er eigenlijk voor dat enerzijds die persoon geen deftig loon krijgt, en dat vaak een zware milieu-impact is op zijn leefomgeving. Waar is dan de link met onze boodschap van God liefhebben en onze naaste als onszelf? Voor mij wringt dat heel hard, en ik probeer dat net anders te doen en te zeggen van kijk, daarin ook wil ik het verschil maken. Hoop, we hebben een boodschap van hoop. En dat is iets ook wat ik mis binnen de natuurorganisaties. Die zijn vaak redelijk wanhopig. Het klimaat verandert. Er is een enorme druk op de natuur wereldwijd. Niet heel veel mensen zien dat positief in. En ik merk soms ook bij christenen dat ze redelijk wanhopig zijn. Uiteindelijk gaat de wereld eraan. Punt. Soms zitten we met dat in ons hoofd. Lees Openbaring maar eens. De wereld gaat eraan. En ik denk, dat mag ons totaal niet kenmerken. We hebben inderdaad het verhaal van Openbaringen, maar we hebben vooral de hoop en de opdracht om die hoop te brengen aan deze wereld, aan heel de schepping. En uit te kijken naar hetgeen wat Jezus gaat doen, hoe dat zal gebeuren, daar kun je ook nog urenlang over discussiëren. Maar hij gaat het niet meer doen zoals toen het verhaal van Noach, met een hele zondvloed, alles onder water. Hij heeft die regenboog gegeven als symbool van die belofte dat hij nooit meer gaat doen. Dus hoe dat hij het gaat doen is onduidelijk, maar die boodschap van hoop blijft er wel staan. We kijken uit naar een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, en er zijn zelfs mensen die zeggen een vernieuwde aarde. Hetgeen wat er nu is, wordt gelouterd, wordt gezuiverd, er gaat van alles gebeuren, maar uiteindelijk gaat God het compleet herstellen en maken zoals hij het bedoeld heeft. Het is deel ook van onze aanbidding. We aanbidden God, we zien dat de schepping gemaakt is om God te aanbidden. We hebben die verzen gelezen. Het lijkt mij alleen maar zalig als je in een bos staat, in de natuur staat, om samen met de boom te klappen voor God en hem te aanbieden en eer te geven. Het is ook deel van onze opdracht om te bouwen aan zijn koninkrijk. Jezus heeft ons niet opgeroepen om de aarde nog sneller in kwaliteit te doen afnemen. Nee, Jezus heeft ons opgedragen om zijn koninkrijk te zoeken en daarmee te bouwen. En ik zie Gods koninkrijk als een plek waar dat Jezus koning is. En dat is niet alleen in jouw hartje, maar is dat ook in een regio, hoe ver dat reikt, dat snap ik zelf ook niet helemaal, rondom jou. Waar dat Jezus koning is, op die plaats waar dat mensen Jezus volgen en zeggen van, u bent mijn koning, dat gaat verder dan ons hartje. Dat gaat ook over die omgeving rondom ons, waar dat Jezus koning mag zijn. Dus ik kan mij inbeelden dat bijvoorbeeld een christelijke boer zijn oogsten best wel meer kunnen lukken dan van iemand anders. Puur omdat hij dat doet, voor respect voor de schepping en voor de schepper. Ik kan dat niet bewijzen, maar ik ga daar gerust nog een keer verder onderzoek naar doen. Het is ook onderdeel van ons geloof. We hebben het ook gezien op jullie website. We zeggen het allemaal, ik geloof in God, de Vader, schepper van hemel en aarde. We zeggen dat we dat geloven, dan moeten we daar ook naar handelen. Hoe? Oké, ik ga een beetje sneller gaan. Er zit heel veel nog in onze kop, denk ik, die er toe maakt dat we nog niet direct aanvaarden als wat ik misschien vanavond verteld heb. Maar in ons denken moeten we veranderen van een ego naar een eco, naar een theo. Nee, we moeten naar die theovisie, omdat veel mensen nog in de ego-visie zitten. Ik, Ik sta bovenaan. Ik gebruik al de rest. Alles is er voor mij om te gebruiken. Ik sta bovenaan. Dan zeggen de groene jongens vaak, hè, mijn organisatie, Natuurpunt enzovoort. Nee, nee, we zijn allemaal deel, we zijn allemaal verbonden. Het is één geheel. Wie zijn wij om te zeggen dat we meer zijn dan een ander wezen? Tja. Ook leuk. Maar ik denk dat het bedoeld is het laatste. Hè. We zijn in een hart verbonden, gedragen en gemaakt in liefde met God die van boven staat. Maar inderdaad wel een link tussen ons en de schepping, maar niet gewoon om gelinkt te zijn, maar wel om die schepper te eren. Dan belangrijk, komt een beetje overeen met onze opdracht van de vorige slide, we zijn gemaakt om te bouwen aan Gods koninkrijk. En soms heb ik het idee dat we als christen soms leven in een escape room. Ik weet niet of jullie spelletjes kennen. In verschillende steden is het een spel om met een groep in een kamer opgesloten te worden en zijn allemaal links. Die je moet zoeken in die kamer. En als je die links goed aan elkaar verbindt en oplost, dan krijg je een sleutel en kun je ontsnappen. En het is gelijk dat we soms als christenen soms zeggen van, hehehe, wij hebben de sleutel gevonden, wij gaan ontsnappen later. En voor de rest trek ons niet te veel niet meer aan. Ik denk dat dat niet klopt. We zouden eigenlijk meer geneigd moeten zijn om alle links te verklappen. En te zeggen, Jezus is de sleutel en we willen bouwen aan Gods koninkrijk. En daarom dragen wij zorg, enerzijds voor onze naasten, maar ook voor die fantastische schepping. Het evolutie in beeld op Jezus, voor mij was het toch een belangrijke, maar bij jullie misschien wat minder. Maar ik zag Jezus niet als de scheppende Jezus. Ik zag hem eerder als degene die mij gered had, mijn persoonlijke verlosser. Maar zoals hij in het Engels zegt, we moeten ook Jezus zien als de cosmic Christ. Dus degene die alles gemaakt heeft en alles in zijn hand houdt. En ook de evolutie misschien in de visie op onze rol in deze wereld is nodig. We zijn hier niet alleen maar om elkaar in een gezellig christelijk clubje lief te hebben. Nee, we hebben ook een rol in deze wereld. En eigenlijk betekent dat ook dat onze portemonnee moet spreken van de liefde voor de schepper. En ik denk als we daar gaan kijken, in welke mate zijn we bereid om iets meer te betalen voor een product, waar dat er meer zorg is gedragen voor de schepper of voor uw naaste. Zijn we daartoe bereid? Kunt u uw rekening soms een keer, uw aftrek soms een keer bekijken? En in welke mate spreekt dat over uw liefde voor God? Of zijn we vooral in uw eigen dingen aan het investeren, in uw eigen zekerheid? Ik denk als je uw hoofd, wat er in uw hoofd gebeurt en wat God aan het doen is, laat zakken in uw hart, dan naar uw handen en naar uw portemonnee, ik denk dat we dan goed bezig zijn. En ik zelf probeer ook tiendes te geven. Ik besteed ook vaak meer geld aan producten die bio zijn. En veel mensen zeggen van, dat is allemaal te duur, dat kan ik niet. Ik werk voor Natuurpunt, 4/5, ik verdien echt niet zoveel. Ik word ook niet in Natura betaald, ik krijg wel centen. Maar het kan wel. En ik ga straks met jullie wat tips geven. Maar eerst wil ik nog eens van jullie horen. Wat houd je tegen om meer zorg te dragen? Want we hebben die test gedaan in het begin van hoe groen zijn we nu als groep. Ik heb zo wat vragen gesteld. Hoe komt het nu dat we leven zoals we leven en dat we niet meer zorg dragen, terwijl we soms misschien aanvoelen, misschien zal dat wel een goede zaak zijn. Wat houdt er ons tegen? Reageer maar een keer, denk even na. Ja, het is gemakkelijker om het niet te doen. Ja. Ik heb een stuk of 10 redenen, hè, dus... Je hebt ook geen garantie dat het bio is, dus er is altijd wel iets op aan te merken. Ja. Maar wat kies je dan? Kies je dan het beste van het beste? Of kies je dan hetgeen wat goedkoopst is? Een biogarantie garandeert u wel dat er meer zorg voor gedragen is, voor de natuur, dan zonder. Dus die garantie heb je. De 100% garantie van, is het nu perfect groen? Net zelden als met groene stroom. Je betaalt voor de groene stroom, maar de stroom die je lamp doet branden, is niet per se 100% groen. Omdat er een combinatie is van groen en bruine stroom. Maar die labels, die dienen wel voor om degene die het maakt, extra te stimuleren om zorg te dragen, om het groen te maken. Dus laat u dat vooral niet tegenhouden. Het kost meer geld, ja. Het kost meer tijd. Je moet vaak veel beter zoeken, onderzoeken. Ja, dat is een hele goeie. Ik ga straks zeggen dat ik... Wat is er vergankelijk? Het is toch maar tijdelijk, dus waarom zou ik dan veel zorg verdragen? Ja, dat heb ik nog niet gehoord. Oké. Ja, maar je kan me wel iets bij voorstellen, ja. Ja. Blijkbaar. Alwel, en dan heb ik een beetje proberen te weerleggen, hè, dat de schepping en mens samen in dat reddingsplan zitten van God, samen gered wordt, samen verzoend wordt, uiteindelijk ook later hè, nieuw gemaakt wordt. En daardoor zou ik juist dat verhankelen niet meer als argument zien. Maar het is zeker... Ja. Maar ik snap wel uw redenering. Van, ik ben al... Ja, zegt van, ik heb al groene energie bijvoorbeeld, of een elektrische auto gekocht. Dat zal het zijn, dat is mijn investering. Zoiets. Of... Ja, dus dat ga ik iets... Ja. Ja. Weet je wat antwoord daarop is? Vele druppels koelen de plaat af. Ja. Ja, maar dat is iets wat dat veel mensen tegenhoudt. Ja, wat mij dan motiveert is, ik doe dat niet, iets bio kopen of iets fairtrade kopen of iets groen doen, omdat ik denk dat ik daardoor de wereld ga redden, omdat Jezus dat gedaan heeft. Maar Jezus heeft me wel opgedragen om vanuit die redding te leven, vanuit een hoop. Ik ben ook pleegpapa. Waarom zou ik mij bekommeren om die kindjes? Ik bedoel, uiteindelijk gaan ze er toch aan. Pas op, we redeneren soms een beetje op dezelfde manier, dat is die vergankelijkheidsidee naar de schepping. Waarom zouden we dat zorg voor dragen? Uiteindelijk, en dat is een hele gevaarlijke redenering. Oké, het is niet hetzelfde, ik weet dat ook wel, natuur en mens. En mens gaan we inderdaad een stuk verder gaan. Maar dat houdt ons vaak wel tegen om daar toch wel volle bak ietsje meer mee te doen. Goed, ik ga daar rap even doorgaan. Wat ik denk, wat ons kan tegenhouden, enerzijds, we geloven het niet helemaal. Vroeger hebben we andere zaken gehoord, ik heb dat hier ook al even gehoord. De Bijbel zegt mij iets anders, jij vertelt mij kwats. Tweede, sluit erbij aan. Het derde is denk ik ook een belangrijke. God, u bent mijn God, u bent mijn schepper, maar raak niet aan mijn portemonnee. Daar beslis ik nog over. Laat mij niet meer betalen of meer moeite doen. We hebben het vaak ook moeilijk om bepaalde gewoontes te laten. We zijn als mens heel vatbaar voor bepaalde gewoontes en om die te veranderen hebben we vaak veel moeite. We vinden het vaak ook niet zo belangrijk. Uiteindelijk, als je kijkt naar je bankrekening, naar je geldbesteding, zie je wat je belangrijk vindt. Sorry, zorg voor de schepping. Ik zie het niet. Ik vind het niet zo belangrijk. Oké, dat is goed. Op zondag wil ik wel een keer dat lied meezingen, maar eigenlijk vind ik het niet zo belangrijk. Ontspannen, gewoon elke maand rondkomen, daar rond draai met mijn leven. We hebben ook geen systemen vaak, als kerk ook, als gemeenschap, om die verandering in te zetten. We stimuleren elkaar er ook niet in. We stimuleren elkaar om Bijbel te lezen, om te bidden, maar een systeem om uw eigen gedrag, uw leven, hoe dat je elke dag uw geld besteedt, uw tijd besteedt, om daarin te veranderen, daar zijn we niet zo goed in. We hebben dat vaak losgekoppeld. Er zijn te weinig mensen die meedoen. Ik heb u gevraagd hoeveel christenen kennen er rondom u die zorg dragen voor de schepping superbelangrijk vinden en die echt daarvoor gekend zijn. Het zijn er nog niet zoveel. Ik heb ook echt moeten zoeken. Ik ken er ook niet veel. Dus dat houdt denk ik ook veel mensen tegen. We zijn nog altijd een sociaal wezen. Andere voorbeelden, die zijn er ook niet altijd. Het kost meer moeite en tijd en geld, dat is hiervan ook gezegd. En we hebben het vaak ook te druk. He, waarom zouden we nog eens bekommeren om dat ook? Ik ben al blij als ik af en toe eens een keer in mijn Bijbel kan lezen. Dat is de ideale christen, af en toe in zijn Bijbel lezen. Ik denk dat houdt veel ons tegen. Maar ik hoop dat we daar een beetje over raken na deze avond. Er zijn een aantal goede organisaties. Die bezig zijn christelijke organisaties. De Lausanne Movement, die denkt rond dit thema na. Die heeft een Jamaica Call to Action. Die verschillende kerken kunnen onderschrijven waarin dat ze zeggen van zorg voor de schepping is belangrijk. Zeker in deze wereld van vandaag, waar we een grote druk zien op natuur en klimaat. Tierfund is ermee bezig. Arocha, zeker thuis opzoeken. In 20 landen actief, waaronder in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, waar ze ook heel veel infopakketten hebben gemaakt rond waarom is zorg voor de schepping belangrijk. Dat ze met lokale groepen de natuur intrekken, die genieten van Gods schepping, ook aan de slag gaan om daarvoor te zorgen. Een interessant artikel, of verschillende artikels die erover zijn verschenen, is rond de klimaattop in Parijs, waar dat de paus een redelijk grote rol werd toebedeeld. De paus, misschien heb je dat al een paar keer gemerkt, Franciscus, die heeft zich al een paar keer uitgesproken voor zorg voor de schepping. Dat is belangrijk, ook als christen. Hij heeft Laudatio Si geschreven, een hele encycliek, waarin hij eigenlijk oproept aan alle katholieken om zorg te dragen voor de schepping. Maar ook op die klimaattop werd hij getoond op groot scherm. En terwijl dat eigenlijk heel de wereld hem constant afgeeft op de paus, mocht hij daar wel een keer optreden. Dus er is wel iets gaande, denk ik, en dat mensen beseffen van het ja, misschien vanuit geloof is nog zo slecht niet om de mensen op te roepen zorg te dragen voor klimaat en natuur. Wat er ook is gebeurd, in het Verenigd Koninkrijk was dat vooral, dat een aantal grote organisaties en kerken zich teruggetrokken hebben uit investeringsfondsen die totaal niet duurzaam waren, die vooral in fossiele energie belegden, en ze hebben miljarden eruit gehaald en geïnvesteerd in duurzame fondsen. Om maar te tonen, ook als kerk kunnen we met ons geld toffe dingen doen. Verschillende kerken ook in Vlaanderen die zijn bezig met biofertheid koffie, opruimacties in de buurt, zonne-energie enzovoort. Maar ik ken nog niet zoveel goede Vlaamse voorbeelden, eerlijk gezegd. En ik hoop dat er steeds meer komen, ook mijn eigen kerk in Gent, ook deze kerk. Algemene tips. 5 tips om er echt goed mee te starten, denk ik, is om te zien, en dat probeer ik echt, dat statement probeer ik vanavond te maken, zie het als de kern van je geloof. Als je het blijft zien als iets van, ja, ik denk wel dat het misschien ooit belangrijk kan zijn voor mij, dan gaat het er nooit van komen, dan ga je het ook niet volhouden. Hetzelfde met afval scheiden. Als je dat alleen maar doet omdat je er anders een boete voor krijgt, als die boete wegvalt en ga je dan stoppen met afval scheiden, ik denk, de motivatie waarom je afval scheidt, waarom je bezig bent met dit, is niet geld. Is niet extern, maar is intern, is je liefde voor God. En daarvoor heb je veel over, omdat God zoveel over had voor ons. Stap voor stap. De vraag van Dennis, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Mijn vrouw heeft ooit een keer gesproken om de Vrouwendag. En die zei van, ja, hoe dat wij gestart zijn. Wij zijn gewoon gestart met bananen, rijst, koffie. Chocolade, inderdaad. Dat doen we gewoon vanaf nu altijd fairtrade. Gewoon, als we naar de winkel gaan, geen gezevenen meer. We hebben dat bestudeerd, de slavenhandel die daarin gaande is, daar willen we niet aan meedoen. En die mevrouw die geluisterd had, die had onthouden. Een jaar later komt ze, mijn vrouw Janneke terug tegen en zegt van kijk, ik ben ook zo begonnen. 4 productjes, ik heb erover opgezocht. Ik ben ermee begonnen als ik naar de winkel ging, telkens gewoon dat. En verder opgebouwd. Op dit moment doen wij veel meer dan enkel die zaken natuurlijk. Maar dat is een truc. Doe het stap voor stap. En doe het samen. Alleen is heel moeilijk. Iedereen heeft een druk leven. En het uitzoeken waarom dat een product nu wel goed is of niet goed is. Of dat bio nu wel echt bio is of niet. Die opdracht moeten we eigenlijk delen als kerk. En dat zie ik echt als een opdracht om dat samen te doen. Aanzoekte jij dat uit, dan zoek ik dat uit. Om de zoveel tijd leggen we die kennis samen. En heel de kerk leert ervan. En overwin, het kost soms meer moeite, tijd en geld. Ja, dat is zo. Ik denk dat we ook niet opgeroepen zijn hier op aarde voor een gemakkelijk leven. Zit dat uit uw hoofd? Is niet zo. We hebben eigenlijk echt een tough leven, tenminste, als je Gods liefde, Gods boodschap serieus pakt. Dus hard werken is hard knokken, is de extra mile gaan, en dat is ook bereid zijn om meer tijd en moeite te steken in hoe dat je bijvoorbeeld in je dagelijkse leven je geld besteedt, je tijd besteedt, enzovoort. Geniet van genoeg, wees tevreden met wat je hebt, een Bijbels principe. Wij behoren tot de rijkste 10% van deze wereld. Maar ik heb mezelf een keer ingetikt op die website. Staat de knop aangaan, maar gezien, nee, blijf maar zitten. Maar ik had mezelf ingetikt, 60.000 euro in het jaar, denk ik, of zo. Zoiets zal ik misschien verdienen. En ik behoorde tot de 0, zoveel procent, dus nog onder die 1%. Ik dacht van, oei, behoor ik tot de 1% rijkste mensen van deze wereld? Ik weet niet of het helemaal klopt. Maar vanuit dat besef, dat je rijk bent, koop eens wat minder, geef eens wat meer. Ik denk dat we heel veel producten en zaken al hebben en dat we veel beter kunnen delen, ook in onze kerk. Concrete tips, en daar mogen jullie gerust op reageren. Als we producten kopen, ik kijk van waar dat ze komen. Ik koop geen boontjes uit Kenia, maar ik koop wel appeltjes uit België. Ik kijk naar de labels, omdat die mij toch een garantie geven dat er meer moeite voor is gedaan, ofwel op vlak van verloning of vlak van milieu. Bio, als het over voeding gaat. Fair trade, als het over kleding gaat. FSC, als het over hout en papier gaat. Is een label die zegt van, voor elke gekapte boom is er een nieuwe boom geplant. En MSC, als het over vis gaat. Heel veel vispopulaties in de zee worden overbevist en kunnen niet meer duurzaam aangroeien. Die MSC zorgt ervoor dat die populatie vis wel duurzaam kan aangroeien en bevist kan worden. Tweedehands kopen, gerecycleerd kopen, materiaal herstellen. We zijn er niet meer zo goed in. Het kostte veel tijd, het kostte veel moeite. Maar misschien zouden we als kerk daar toch weer terug in moeten bekwamen. Iets wat nu redelijk hip is rond de hipsters. Die doen ze van die repair cafés. Iedereen komt naar een bepaalde plaats, brengt alles mee wat kapot is. En samen ga je dat maken. Veel meer delen. Wij delen auto's, dus ik heb geen auto, maar ik heb wel vrienden van wie ik een auto mag lenen. En die betaal ik een goede prijs per kilometer. Dus zij zijn ook gebaat bij het uitlenen ervan, omdat ze een goede prijs kregen. Die meer is dan gewoon de benzine, maar ook de slijtage, de verzekering enzovoort betaald. Maar hetzelfde kunnen doen voor al die andere producten. Iemand van mijn kerk zei nog tegen mij, een week of twee, drie geleden, waarom brengen we niet de oogst uit onze eigen tuin mee en delen dat met elkaar? Vaak als je iets plant, de oogst is vaak te veel voor jezelf. Waarom delen we niet meer? Hetzelfde voor kleding. Het zijn kledingruilfeestjes. Er zijn ook deelsystemen. Ik ben nu aangesloten op Peerbuy. En ik krijg dan berichtjes van mensen uit de buurt die zeggen van, zeg, ik heb dat soort gereedschap nodig en dan ga je dat toevallig. En dan zie je hoe ver dat die van u af woont. 5,6 kilometer van u. Dan denk je, ja, oké, kom maar af. Geregeld dat. En gedeeld. Dus er zijn steeds meer systemen om te delen van onze rijkdom. Het geld, wat gebeurt daarmee? Wat wordt daarmee geïnvesteerd? Fairfin is een organisatie die al 15, 20 jaar mee bezig is. Er zijn niet zoveel duurzame spaarrekeningen. Er zijn heel veel grote banken, de meeste grote banken die niet duurzaam beleggen, zowel op vlak van milieu, als op vlak van mensenrechten, als op vlak van wapens. Als je een keer uitzoekt via die website, ik denk dat je ogen wel open zullen vallen. De twee enige die ik ken, zijn Triodos, die bank, en VDK Spaarbank, die een wereldspaarrekening heeft en solidariteitsspaarrekening. Afval, daar kunnen we veel meer voorkomen. Ondertussen zijn er ook afvalvrije winkels. Ooit dat iemand al eens bezocht? Dan ga je zelf met je potjes naartoe, je laat dat vullen. Bewust zijn van plastic zakjes, als dat in de zee komt, in de kleine partikeltjes. Op dit moment heb je zelfs eilanden vol plastic, plastic soep noemt dat, die gewoon niet meer op te lossen valt. En die in kleine stukjes ook de vissen opnemen, en wij eten die vis op. Dat is het verhaal van het plastic zakje. En daarom is er ook veel rond te doen om daarmee te stoppen. Er worden zelfs blogs geschreven van mensen die proberen om zonder afval te leven, inspirerend. Ook in onze kerk. Waarom zouden we die kennis niet delen? Energie. En er wordt ook veel rond gezegd. Fossiele energie, geen goed idee. Olie, aardgas, ooit raakt het een keer op. Plus, het veroorzaakt heel veel CO2. Met alle vervuiling en klimaatverandering als gevolg. Groene energie is een goede zaak. Ook daarin moeten we wijsheid krijgen, maar zonnepanelen is alvast een goede stap in de goede richting. Websites die je helpen om vooral minder energie te verbruiken en beter te isoleren. Mijngroenestroom.be is een website van Greenpeace, die eigenlijk de verschillende energieleveranciers naast elkaar beoordeelt en zegt van hoe groen dat ze zijn. Voor mij heeft het ook geholpen om over te schakelen. Tegenwoordig kun je zeer gemakkelijk overschakelen van energieleverancier. Minder vlees. Het is lekker, ik geniet daar ook van. Ik noem mezelf een flexitariër, dus ik eet zelf ook nog vlees. Ik denk niet dat de Bijbel ons oproept om vegetariër te worden. Hoewel ik wel christenen ken die vegetariër worden, omdat ze zeggen van kijk, later, uiteindelijk, gaan we dat ook niet meer doen. Gaan we geen vlees meer eten. En in het begin, Adam en Eva, volgens mij aten die ook niet vlees. Dat is wat een mooie visie. Maar we zien nu wel dat de productie van vlees zodanig hoog is, zodanig veel water verbruikt, CO2 veroorzaakt en ook vaak andere stoffen in de lucht doet die negatief zijn voor de omgeving. Plus, het is niet zo gezond. We eten vaak meer vlees dan gezond is. Geen goede zaak. Eet minder vlees. Een organisatie die ermee bezig is, Eva VZ2, voor veel tips voor lekkere vegetarische gerechten. Toen wij meer vegetarisch zijn gaan eten, zijn onze ogen ook open gegaan voor meer variëteit aan groentjes en gerechten dat je kunt maken. En het kost echt niet veel tijd. We zijn gewoon gestart, heel simpel. En nu is dat gewoon spannend. Wij werken ook met een groentepakket. Dus elke week halen wij gewoon een groentepakket op. Dat zit vol met biologische lokaal geteelde groentjes. We weten niet op voorhand wat erin zit. Dus dat is elke keer weer spannend. Maar we doen al jaren aan een stuk. Dat is heel tof. Je eet veel gevarieerder. Niet alleen maar tomaatjes, ajuinen en courgettes. Nee, een heel scala. En het is ook super gezond en lekker. Transport. Ik denk niet dat ik dat moest zeggen, maar de auto is niet zo'n goed plan. Heel veel mensen gebruiken ook nog voor de korte afstand een auto. Doe dat minder. Deel je een auto. Gebruik het openbaar vervoer. Ik ben niet perfect, heb ik gezegd. Ik zal direct opbiechten naar Nice. Hoe ben ik naar daar gegaan? Met vliegtuig. Ik heb toen de afweging gemaakt. Ik kan het niet maken naar een conferentie over zorg voor de schepping met een vliegtuig. Maar ik kon het ook thuis niet maken op een andere manier. Dus ik heb toen gekozen om met de vliegen naar Nice te gaan. Voilà, kijk. Ik beken. Leer bij over de natuur als laatste tip. Er zijn nog wel meer tips. Maar ik denk, ik heb die quiz ook gebruikt daarvoor. Heel veel soorten vogeltjes, plantjes en diertjes rondom ons kennen we gewoon niet meer. En onbekend is onbemind, dat is echt zo. Ik zie als mensen zich gaan verdiepen in natuur, ik zie dat met mijn kindjes, die zijn zot op natuur, op alles wat beweegt, en die doen mijn liefde terug voor natuur teruggroeien. Je gaat er ook veel beter voor zorgen, je gaat er meer van genieten, en je gaat God meer prijzen om alles wat hij gemaakt heeft. Wat doet jullie kerk al? Wat was dat? Kijk, voilà, dat wordt al gedeeld van de toevlucht. Het zal wel zijn, we moeten er anders mee doen. Alsjeblieft. Ik sta, sorry. Ja, groene stoelen, voilà. Want dat is greenwashing, hè. Goed, wat kun je doen? In hetgeen wat je consumeert, kijken of je dat fairtrade of bio kunt doen. Je kunt een keer kijken of je hier in de buurt, als dat kerk actief kunt zijn, schoonmaken samen met de tieners en de jeugd, omdat je zegt van, kijk, een schoner milieu begint bij onszelf. Doe een keer een gebedswandeling in de natuur. Ik heb dat met onze kerk gedaan, heel tof. Maar jullie zijn met veel, hè. Ja, dag bos. Doe een keer een groene zondag. Ik denk dat dat goed is als we jaarlijks, bijvoorbeeld rond de start van de lente, een groene zondag zouden hebben, om er gewoon voor te zorgen dat het thema niet weggaat. En vaak moet je een vluchtelingenzondag hebben, of een zondag rond de armen, of rond de schepping, om het thema gewoon in leven te houden en te zien waar je staat als kerk. Wat doe je met energie als kerk? Welke energieleverancier zit je? Kun je investeren in een warmtepomp, in zonnepanelen enzovoort? Een windmolen op het dak? Wat doen jullie met jullie geld? Waar wordt geïnvesteerd? Welke bank? Wat doet die bank met jullie geld als kerk? Vinden jullie dat belangrijk? Ik hoop het wel. Misschien kun je ook in je huiskring, in je gebedskring, een studiereeks aan koppelen. Mensen die geïnteresseerd zijn met elkaar brengen en zeggen van kijk, jullie mogen dat uitzoeken. En om de zoveel tijd delen jullie kennis met de rest van de kerk. Denk alleen zo gaat het echt leven. En als we het individueel laten, dan wordt het moeilijk om vol te houden. Goed, je hebt al heel lang geluisterd. Ik heb nog een liedje voor jullie. Ik vind het belangrijk om met een vrolijke noot af te sluiten. Ga jij graag luisteren? Ah, dus jij bent braaf geweest, ja, ja. Maar nu gaat het lopen, ze. Kun jij goed klikken? Ja, hè. Dus de strofes, als ik zo aan het einde zit, klikken, hè. Want ik ken het nog niet van buiten. Probeer een keer. Ja, voilà. Ik ga eerst drinken. Ja, het is heavy metal, hè. Ik ga roepen. De wereld is nog niet om zeep. Toch niet als van mij afhangt. Ik heb alvast een heel strak plan. Ik doe gewoon al wat ik kan. Ik klaag niet over vele leed. Maar fluit al fietsend de file voorbij. En als ik ergens onrecht zie. God ontsteek uw toren mij. Oh oh, oh oh. Wat is dat medicijn? Oh oh, oh oh. alle zorg en pijn. Het is een amazing, hè? Je voelt dat, hè? Allemaal samen. Oh, 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 wat is het medicijn? Oh, 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 tegen alle zorg en pijn. Fantastisch. Wil vechten voor de goede zaak. Niet slapen als u terugkomt, heer. Ik wacht niet tot een crisis stopt. Maar bewin en bid dan des te meer. De wereld is nog niet aan zeep. Toch niet als het van u afhangt. U heeft altijd een heel strak plan. Beter dan een dafval gaan. Oh oh, oh oh, u bent ons medicijn. Oh oh. Oh oh, tegen alle zorgen en pijn. Wie kan er fluiten? Oké. Dat was maar stilletjes van. Ja, de wereld is bijna om zeep. De wereld is nog niet om zeep. Toch niet als van u afhangt, u heeft altijd een heel strak plan. Uw zoon is ons toch voorgegaan. Refrein. Oh oh, oh oh, u bent ons medicijn. Oh oh, oh oh, tegen alle zorg en pijn. Oh oh, oh. Oh, 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 tegen alle zorg en pijn. Tegen alle zorg en pijn. Voilà, zij.
Daar heb ik alleen nog te zeggen, dank u wel. Benno, voor deze zeer uitdagende bespreking en lezing. En ja, kijk, nu is het aan ons om te kijken hoe we daar iets mee doen. Alvast heel erg bedankt en tot een volgende keer.
Zal zijn.
Ja. Iedereen is nog... Ah, sorry, zeg maar.
Ik blijf hier nog even, dus als je met mij wilt babbelen of discussiëren. Ik doe dat heel graag. Maar ik moet wel op tijd naar huis. Naar wie was dat?
Met die man dat er zo graag in de Bijbel leest. Dus er is nog koffie en thee. Allemaal heel erg bedankt om te komen. En volgende maand is er opnieuw een Bijbelstudieavond, maar dan wel op woensdag, ik denk 22, maar ik ben niet zeker. Kan dat? Of wat? Je krijgt nog wel een mail en het wordt nog wel in mededeling gezegd. En dan komt Guy Vleugels spreken over het thema homoseksualiteit. Tot de volgende keer. Ah ja, goed. Ja. Ah ja, kijk, oh, daar stond er ook nog op. Maarten, had je daar zelf van gepland om een gebed uit te spreken? Ja, maar nee, doe maar, met plezier. U mag voor ons bidden. Dat is nodig.